Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen dinsdag zuster Ariaantje Mostert is overleden, op de leeftijd van 90 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden in Vlaardingen. Laten we in verband met het sterven van zuster Mostert zingen Psalm 49, vers 4. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. En wat u daar verder vindt in 49, het vierde vers. Wordt u verder nog meegedeeld namens de kerkenraad dat aanstaande woensdagavond zal de kerkenraad vergaderen. En donderdag is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Dan hoopt dominee J. Westering te spreken over erfgenamen van God. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. En dan wordt u namens de zondagsschool nog meegedeeld dat vanmiddag is er een open zondagsschoolmiddag. Ouders en belangstellenden zijn hartelijk welkom om samen met de kinderen de zondagsschool bij te wonen. De aanvang is 14:15. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 75, de versen 1 en 4, 75, 1 en 4. Gemeente, willen wij eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen Psalm 127, het eerste vers. 127, vers 1, naar de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, we willen verder gaan met Matteüs hoofdstuk 18. En we willen daaruit lezen nu de versen 15 tot en met 20. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. We willen nog volgende week morgen nog één keer spreken over Matteüs 18, het laatste gedeelte. En dan willen we volgende week zondagavond beginnen met de lijdensprediking. Dus nu dan nog twee keer uit Matteüs 18. En volgende week zondagavond beginnen we met de lijdensprediking. We lezen nu Matteüs 18, de versen 15 tot en met 20. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelve geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Gemeente, in het gebed willen wij ook denken aan de rouwdragende familie Mostert. We denken aan de kinderen van onze overleden zuster Mostert, Roel en Els Mostert, die hier ook in de kerk met hun kinderen zouden zijn. We willen ook voorbeden doen voor zuster Gea Kardux Grinwis, nu in de afgelopen week haar vader is overleden en de begrafenis zal plaatsvinden, zo de Heere wil, woensdagmiddag te Ouddorp. We willen ook dankzegging doen dat zuster Arina Verhagen weer terug mag zijn in de kerk na een heupoperatie. We willen ook dankzegging doen dat broeder Gerrit Bom weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Hij moest daar maandag opgenomen worden vanwege aandoeningen aan zijn been en wonden daaraan. Maar we zijn dankbaar dat hij nu inmiddels weer thuis mag zijn. We willen ook bidden voor Maaike Arendsman, die nog steeds in de hoop verblijft. Zullen we samen de Heere bidden. O heerlijke, machtige God, gij die van eeuwigheid zijt en tot eeuwigheid. Bij u is geen verandering. U bent altijd dezelfde in kracht, dezelfde in liefde. U verandert niet. En daarom zegt u dat de kinderen Israëls niet verteerd zijn geworden. En omdat u niet veranderd bent, daarom zijn wij nog allemaal niet verteerd geworden. Ondanks onze zonden en tekorten, ook van de afgelopen week. Heere, u hebt ons gehoord en gezien. U hebt ook opgemerkt wat wij nagelaten hebben te doen, wat we wel hadden moeten doen. En zo past het ons voor u onze tekorten en zonden te belijden. We hebben tegen al uw geboden gezondigd. En dat is de werkelijkheid van ons leven. En zolang wij hier op aarde leven, zullen we daar ook nooit bovenuit komen. Maar toch bent u aan het werk, Heere, om zondaren te bekeren. Toch bent u aan het werk om zo mensen te leren te wandelen naar uw wil, dat er een nieuw beginsel gelegd wordt. Door de kracht van uw geest wordt de liefde gelegd in het hart tot u en liefde tot uw woord en tot uw geboden. En zo worden mensen opgewekt tot een nieuw en godzalig leven als vrucht van dat werk van de wedergeboorte. En daarom vragen wij u, Heere, wilt u ons niet alleen genadig zijn en wilt u ons niet alleen de zonden vergeven, maar wij bidden u vooral of u onze harten wilt vernieuwen, of u met uw Heilige Geest in het midden van de gemeente wilt werken tot bekering, tot vernieuwing. Want u hebt het gezegd dat u een nieuw hart wil schenken en dat u rein water zou sprenkelen en dat u een nieuwe geest zou leggen in uw binnenste. Zo spreekt u tot de mens, tot uw verbondsvolk. Wij bidden u, wilt u ons zo aanzien, dat dat wonder van het nieuwe leven ook bij ons gezien mag worden en dat uw geest machtig en heerlijk zou werken onder jongeren en onder ouderen, dat we er smaak in krijgen om u te kennen en te dienen. Deze zaken zijn zo nodig, want hoe kunnen wij anders dit leven verlaten? Maar hoe kunnen wij ook anders dit leven zinvol leiden wanneer de liefde tot God niet in onze harten is? Heren, dan zijn wij als mensen die het doel van hun leven missen wanneer wij u niet kennen en u niet vrezen. Daarom bidden wij u of u door de kracht van uw Heilige Geest uw woord van morgen tot zegen wilt stellen. Heren, wij willen uw woord overdenken en steeds zien wij weer nieuwe aspecten ons voorgelegd. Heren, wil ook de verkondiging van vanmorgen zegenen. Ook de woorden die we zojuist gelezen hebben, laten de geestelijke lessen die daarin liggen ons geopenbaard mogen worden. Laat uw woord als een hamer mogen zijn die zelfs harde harten stuk slaat. Ja, laat uw woord als een vuur zijn om harten te laten versmelten tot de verheerlijking van uw naam. Heere, we belijden u dat wij een leven met u zo dringend nodig hebben. Want alweer zijn wij geconfronteerd in onze gemeente met de dood. En dan denken wij aan de nabestaanden van zuster Ariaantje Mostert. Heere, Adrie Mostert is niet meer. Niet meer hier op aarde. Voor haar is het eeuwigheid geworden. En straks zal het ook zo voor ons zijn. En daarom is het zo noodzakelijk om straks niet een onbekende God te ontmoeten. Wij willen u bidden voor uw troost en kracht en sterkte voor de kinderen van zuster Mostert. Gedenk Roel en Els en hun kinderen. Wil met uw Heilige Geest hen ware troost geven. Wil hen bemoedigen en versterken. En geven, Heere, dat zij u leren volgen in het leven en dat u voor hen de levensvulling mag zijn, want zo zullen ze waarachtig getroost worden. En immers zal toch een wees bij u ontfermd wezen. En als nu ouders wegvallen, dan bent u nog steeds dezelfde. Heere, doe ons dan u verwachten. Heere, zo willen we u ook bidden voor zuster Peeman, die nog net meer dan een week geleden haar man moest neerleggen in het graf. Vertroost ook haar. En wanneer in de komende week broeder en zuster Cardux om het graf moeten staan van hun vader Grinwis, Heere, dan bidden wij u of u hen ook troost en genade wil schenken. Geef, Heere, uw nabijheid en uw leiding, dat ook vooral zuster Kardux versterkt mag worden door u samen met haar man. Dat zij weten mag dat u een ontfermer bent over hen die verdriet hebben. Zegen en vertroost hen. Heere, wij willen u bidden of u ook bij hen wil zijn die het moeilijk hebben. En Heere, wie zal een neergebogen geest oprichten? En dan denken wij aan Maaike Arendsman. Wij bidden u gezamenlijk, Heere, of u over haar wilt ontfermen. Of zij mag ervaren dat het waar is, dat wie gezeten is in de schaduw van de Almachtige, die is veilig. Heere, die wordt beschaduwd in de schuilplaats van de Allerhoogste. Heere, wilt u haar oprichten en haar doen herstellen. Leer haar in het leven naar uw wil te handelen. En zo willen wij u ook, Heere, bidden voor broeder Bom. Dank u dat hij weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. U hebt hem beschermd en bewaard. Heere, wilt u zijn ziel en hart verlevendigen, dat hij mag weten, de Heere leidt ook mij en hij zal nooit verlaten de werken zijner handen. Wil hem gezondheid en kracht weergeven en vertroost en bemoedig hem. We zeggen u hartelijk dank dat zuster Verhagen weer terug mag zijn in uw huis. U hebt haar doorgeholpen door de operatie met alle omstandigheden die daarbij waren. En zo mag zij uw leiding en uw zorg ook kennelijk in haar leven ervaren. En dan mag ze het ook belijden, de Heer is recht en dat hij is mijn rotsteen. Heere, wilt u zo verder haar geleiden, samen met haar man, tot de eer van uw naam. Heere, zo willen wij in u bidden, of u in uw gunst over heel de gemeente uw ontferming wil geven. En dan bidden wij u ook voor Gerco de Bakker, die nu in Ethiopië mag zijn. En we bidden u voor Tineke de Bakker, wanneer zij morgen naar Aruba hoopt te vertrekken. Deze beide jongeren gaan voor stage in een ver land, verschillende maanden daar zijn. Wilt u hem daar beschermen, bewaren en wilt u hen daar aan u verbinden, dat ze daar op u geworpen mogen zijn. Zegen hen in uw genade. We willen u ook bidden, Heere, voor hen die nog verdriet hebben vanwege de ramp die in 1953 gebeurd is. De ouderen weten het zich nog levendig voor te stellen. En de beelden die daar toen gegraveerd zijn op ons netvlies, zijn ze nooit kwijtgeraakt. Heere, vertroost hen die nog verdriet hebben. En tegelijkertijd bidden wij u of u hen die vandaag in nood zijn, wil vertroosten. En dan bidden wij u in het bijzonder voor het volk van Zuid-Soedan, waar zoveel vluchtelingen zijn, waar zoveel wanorde is, waar het leven goedkoop geworden is, waar mensen zo gauw gedood worden. Heere, wilt u daar vertroosting, genade geven en uw zegen schenken. Heere, zo leggen wij u deze gebeden voor en wij vragen u of u wilt verhoren en dat alleen maar om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte vandaag is bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie. En deze diaconiecollecte is bestemd voor de hulpverlening in Zuid-Soedan en omgeving. En wij bevelen deze collecten van harte bij u aan. Zullen we dan zingen Psalm 21, de versen 1 en 13. 21, 1 en 13. Geliefde gemeente, de Heere Jezus gebruikt hier in Matteüs 18 in de voorgaande verzen het beeld van een herder die erop uitgaat om een verloren schaap te zoeken en te redden. Jongens en meisjes, het is een heel duidelijk beeld. Een schaap dwaalt af van de kudde. De schaapherder komt 's avonds thuis en merkt dat er één schaap niet is. Hij sluit de schapen op in de schaapskooi en gaat zelf zoeken naar dat ene verloren schaap. En zo is de Heere Jezus gekomen om verloren schapen te zoeken en zalig te maken. En zoals de Heere Jezus dat doet, zo behoren ook zij die tot de gemeente van de Heere Jezus behoren, dat ook te doen. De Heere Jezus wijst ons hierop dat Hij niet alleen het verlorene moet zoeken, maar dat het ook in de gemeente van de Heere Jezus zo moet zijn dat er oog is voor hen die aan het dwalen zijn. Dat er oog is voor hen die in zonde vallen. En dat ook de leden van de gemeente zulke leden opzoeken en proberen weg te trekken van de zonde waarin ze gevallen zijn. Wanneer een lid van de gemeente in zonde leeft, behoren de andere leden dat lid in liefde op te zoeken. En daarbij is het gebed ook zo belangrijk. Het gezamenlijk gebed ook voor elkaar. En dan zal ook de aanwezigheid van de Heere Jezus Christus ervaren worden. En dat zijn de zaken die de Heere Jezus in feite in ons tekstgedeelte naar voren brengt. Daar willen wij met elkaar over mediteren. En zo vatten we dit alles maar samen onder de woorden omgang met elkaar in de gemeente. Zo wijst de Heere Jezus ons daarop in onze tekstwoorden. Omgang met elkaar in de gemeente. En dan zien we in de eerste plaats opzoekende liefde. En in de tweede plaats zien we kracht van het gebed. En ten derde de aanwezigheid van Christus. Dus we mediteren over omgang met elkaar in de gemeente. We zien opzoekende liefde, de kracht van het gebed en de aanwezigheid van Christus. De Heere Jezus heeft net in dit voorgaande, in Matteüs 18, gewezen op het gevaar om anderen tot zonde te verleiden. En dat we ons daarvoor moeten hoeden. Dat we niet een ander tot aanstoot mogen zijn om hem tot zonde te verlokken. Het zou beter zijn als dan we zouden verdrinken in de zee, dan dat we een ander tot zonde zouden verleiden. Maar het is ook mogelijk dat mensen tegen u zondigen. Het is mogelijk dat leden van de gemeente een zondige levensstijl erop nahouden. En wanneer er bewust vastgehouden wordt aan bepaalde zonden, en wanneer zij weigeren zich te bekeren, dan hebben zij geen deel aan het koninkrijk van God. Dan zijn het dode ranken die straks afgesneden worden. En als er geen wonder gebeurt, dan gaan ze verloren. Ook al gaan ze naar de kerk, als ze vasthouden aan bepaalde zonden, dan zullen die zonden de oorzaak zijn dat ze toch verloren gaan. Dat leert Gods woord ons heel duidelijk. In Efeze 5, vers 5, daar spreekt de apostel Paulus tot de gemeente en vermaant die gemeente te Efeze en zegt, want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En aan het einde van de Bijbel, in Openbaring 21, daar openbaart de Heere ons dat de vreesachtigen, dat zijn de lafhartigen, die niet de Heere willen belijden, die niet voor hem uit willen komen, de vreesachtigen en de ongelovigen en de gruwelijken en de doodslagers en de hoereerders en de tovenaars en de afgodendienaars en de leugenaars, al de leugenaars, is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zulver. Het welk is de tweede dood en dat is de eeuwige dood. Dus de Heere tolereert het niet wanneer iemand een bepaalde zonde vasthoudt. En wanneer u weet dat een ander lid van de gemeente een bepaalde zonde vasthoudt, dan is het uw plicht om hem of haar met liefde daarover aan te spreken. En natuurlijk niet uit de hoogte, maar met een ootmoedig hart, vanuit de nederigheid, omdat we zelf ook zondaren zijn en dat we zelf ook in alle mogelijke zonden kunnen vallen. En daarbij moeten we onszelf ook onderzoeken hoe wij leven ten opzichte van de Heere. En dan hebben we allemaal genoeg persoonlijke zonden te belijden. Maar dan is het toch de zaak om in liefde de ander aan te spreken op een bepaalde zonde die hij vasthoudt en waar u weet van hebt, waar een ander misschien geen weet van heeft. Het kan ook zijn dat iemand tegen u kwaad gedaan heeft en tegen u gezondigd heeft. En in plaats van daarover te klagen met anderen, moet u naar die persoon toegaan en het hem zeggen dat hij u onrecht heeft aangedaan. En zodoende komt er ook een scheiding tussen de Heere en zijn ziel. En dat moet de drijfveer zijn. Het gaat erom die ander te behouden. Het gaat erom dat die ander ook de gemeenschap met God zou mogen kennen. En dat gebeurt niet als er onbeleden zonden in het leven zijn. En daarom, in de geest van ootmoed en liefde, naar die ander toegaan. Niet zozeer om uw gelijk te behalen. En het mag er helemaal niet om gaan om wraak te nemen. Maar het gaat erom om die ander in een goede verhouding tot Christus te laten staan. Zo behoort het te zijn. Het gaat om zijn welzijn, om zijn behoud. In liefde behoren wij hem of haar tegemoet te treden. Zo behoren we in de gemeente met elkaar om te gaan. En dan wijst de Heere Jezus erop wanneer hij zegt in vers 15 dat indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Als u nou naleest wat Calvijn hierover schrijft, dan zult u lezen dat de praktijk ons leert dat helaas de mens tegen een ander mens of gaat vleien of verbitterd zal zijn. Helaas zijn de mensen gedreven om de fouten van anderen wereldkundig te maken en erover te praten. En daarom wijst de Heere Jezus ons hierop de plicht om de ander persoonlijk aan te spreken. En in een geest van liefde. De liefde zoekt het kwaad van de ander te bedekken. En de andere te laten belijden. En dat hij behouden wordt. We moeten de ander wijzen op de vergeving die er ligt in Christus. Het kan ook zijn dat die zonde zo erg is dat dat hij zo niet voor God kan staan. Dat hij zo niet de hemel in kan gaan. En zo behoort er in de gemeente, daar wijst de Heere Jezus ons hierop, een gezamenlijke tucht ten opzichte van elkaar. Tucht, dat wil zeggen dat er zorg is voor elkaar. Het woord tucht, dat komt van het woord trekken. Dat betekent de ander weer erbij trekken. Trekken tot dat leven met de Heere Jezus Christus. Want de ziel van een mens is zeer kostbaar. En het verlies van een enkele ziel is zo groot. Maar het behoud van die ziel is zeer grote winst. En hier beschrijft de Heere Jezus dan hoe wij met elkaar in de gemeente hebben om te gaan. Wanneer de een zondigt tegen de ander. De Heere Jezus wijst hier 3 stappen aan. De eerste is dat u zelf naar die persoon toe gaat. En dat u hem voorhoudt wat u meent dat hij gedaan heeft. De ander kan iets gedaan hebben zonder opzet. Zoals koning Abimelech zonder het te weten de vrouw van Abraham genomen had in Genesis 20 vers 2. Het kan ook zijn dat iemand iets gedaan heeft dat hij het u uitlegt wat er gebeurd is. En dat het helemaal niet zo bedoeld is zoals u dat denkt. Zoals de stammen van Ruben en Gad en Manasse, die hadden een altaar gebouwd toen ze teruggingen naar het Overjordaanse, naar de verovering van het land Israël. En toen hebben dan de stammen gezegd, u pleegt afgoderij. En toen gingen die stammen van Ruben, Gad en Manasse het uitleggen. Dat het niet een altaar was om op te offeren. Het was geen afgoderij. Het was een groot gedenkteken. Opdat onze kinderen weten dat wij als stammen wel bij elkaar horen. Dat wij één volk zijn. In Jozua 22 leest u dat. En zo kan het zijn wanneer u de ander aanspreekt, ook wanneer hij wel in zonde gevallen is en het niet kan uitleggen en hij wel iets met opzet en bewust gedaan heeft. Dan kan zo'n de directe manier van aanspreken in vriendelijkheid, in liefde en trouw, die broeder inwinnen. En dat hij zegt, ja, het was ook verkeerd en het kan zo ook niet. Wat een zegen, wanneer het ene lid de ander in liefde daarop wijst. Want de slagen van een liefhebber, die zijn heilzaam, die zijn tot zegen. En het getuigt ook van een geestelijke volwassenheid in de gemeente, dat er ook een onderling vermaning is, wanneer er dingen zijn die niet kloppen. Het is een zegen als we zo liefdevol, ootmoedig en direct met elkaar om mogen gaan. Nou, wanneer de ander dan niet gewonnen wordt, dan zegt de Heere dat we nog 1 of 2 mee moeten nemen en naar dezezelfde broeder gaan, om zo de druk bij hem op te voeren, dat hij mag zien inderdaad, ja, ik kan zo ook niet verder leven in deze zonde die ik vasthoud. Ik moet het loslaten. En heel concreet, wanneer u weet dat een bepaalde broeder in zonde leeft, dan moet u erheen gaan. Ik zag je daar en daar. En waar ben je mee bezig? Dat kan toch niet? Zo snij je toch af van de Here. En als hij niet naar u luistert en zegt, je moet je niet met mijn zaken bemoeien. Nou, heel concreet gemeente, dan gaat u naar uw wijkouderling. U belt hem op, u zegt, ja, ik, zo en zo. Ik ben er geweest, ik heb het gezien. Ik vind het vreselijk. Dan moet die wijkouderling met u naar die broeder toe gaan. En als die broeder dan zegt, ja inderdaad, dit is, ik mag dat niet doen. Dan wordt het beleden en bedekt en vindt de bekering plaats. En zo is de broeder gewonnen. En zo is zijn verhouding tot de Here ook weer gewonnen. En daar blijft het bij. Maar als die broeder zich niet bekeert, niet wil luisteren, ja, dan moet er gerapporteerd worden aan de kerkraad. En de kerkraad moet de tucht handhaven. De kerkraad mag het niet goedkeuren dat mensen in grove zonden leven. En daarom moet het aan de kerkraad verteld worden. En dat bedoelt de Heer Jezus in vers 17. Indien hij geen gehoor geeft, zo zeg het aan de gemeente. En zo zal de kerkraad dan die broeder moeten opzoeken. En als die broeder dan nog niet luistert en volhardt, ja, dan treedt de kerkelijke tucht in werking. En wat is dat, jongens en meisjes? Nou, dat is een procedure die de kerkraad moet gebruiken. Om een lid tot bekering te brengen. Als hij aan bepaalde zonden vasthoudt en niet zich daarvan wil bekeren, dan moet er afgekondigd worden in het midden van de gemeente. Een afkondiging dat er een broeder of een zuster is die in een bepaalde zonde leeft tegen dit en dit gebod. En dan moet de gemeente voor die persoon bidden om hem weer terug te winnen. En de kerkraad moet zo'n broeder steeds weer opzoeken. En als hij dan nog volhardt daarin, dan wordt in de tweede stap zijn naam bekendgemaakt. Plus de zonde tegen welk van de 10 geboden hij gezondigd heeft. En dan wordt weer de gemeente opgeroepen te bidden. En als hij dan nog volhardt, ja, dan wordt hij officieel afgesneden van de gemeente. En dit alles is gericht op zijn bekering en behoud. En mocht het zijn nadat hij afgesneden is, dat hij dan toch nog tot bekering komt, dan kan hij weer aangenomen worden als lid in de gemeente. En dat is een vreugdevolle zaak wanneer dat gebeurt. Maar wanneer iemand afgesneden wordt, dan zegt de Heere Jezus, dan zal hij u zijn als de heiden en de tollenaar. En de heidenen en de tollenaren, die werden veracht. Die hoorden niet bij de gemeente van Christus. Daar hadden ze ook niet echt omgang mee. En zo moet zo'n lid wat afgesneden is ook voelen. Ze hebben geen omgang meer met mij. Ik hoor er niet meer bij. En dat hij zo toch zou beseffen dat hij zichzelf van hen, van de gemeente, afsnijdt. En dat hij wakker geschud zou worden en alsnog tot bekering zou komen. En zo zien we hier, gemeente, de wijsheid van de Heere over hoe wij met elkaar hebben om te gaan in de gemeente. En daarbij zoeken we het behoud van elkaar. Wat een zegen wanneer een ander u wijst op zaken die anders zouden moeten. Dat leidt tot een gezond, gemeentelijk leven. En wanneer u zelf genade kent in uw leven, dan weet u het toch ook dat de Heere ook zo met u persoonlijk is omgegaan. De Heere bedekt het kwaad toch ook niet. De Heere wijst het aan in het leven. En de Heere wijst de zere plekken aan in het leven. En zo eist God toch ook bekering. En dat doet hij dan toch ook uit liefde om het verlorene te zoeken. Zo wordt de schuldbrief voorgehouden. Omdat de Heere Jezus het verlorene wil zoeken en zalig te maken. En dan weet u het ook uit eigen ervaring, hoe heilzaam het was dat de Heer u misschien wel eens sloeg. En dat de Heere u tot de orde riep. En dat de Heere, nadat u genade ontvangen had en u weer in zonde gevallen was, dat hij zich verborg. En dat u het vreselijk vond dat de liefdevolle aanwezigheid van de Heere weg was uit uw leven. Alles werd dor en doods in uw leven. Dat is alleen maar liefde van de Heer om zo met u om te gaan. Om zo u wakker te schudden en los te trekken van die zonde. Want door het werk van Gods geest wordt de mens klein gemaakt en verbroken. En wat een wonder als dan de zonde vergeven wordt. Welzalig de mens, wien het mag gebeuren dat God hem niet wil schuldig keuren. Wat een zegen wanneer u het kwaad uit uw leven niet wil bedekken, maar het beleidt. En zo vindt u persoonlijk vergeving van de Heere. En wanneer u dit kent, dan bent u ook bezorgd over anderen in de gemeente. Dan wilt u daar ook met hen spreken tot hun behoud. Maar dan zien we ten tweede, gemeente, ook de kracht van het gebed. De Heer Jezus gaat verder met zijn onderwijs over hoe we met elkaar in de gemeente dienen om te gaan. Wanneer iemand biddend onder censuur is geplaatst, dus wanneer iemand biddend uiteindelijk uit de gemeente is afgesneden, of omdat hij volhardt in die zonde, dan heeft dat ook een effect in de hemel. Wanneer die kerktucht eerlijk en met liefde en gebed plaatsvindt in overeenstemming met het woord van God, dan mag zo iemand zeggen die onder de tucht geplaatst is, dan mag hij niet zeggen, nou dat doen die mensen wel, maar dat maakt niets uit voor de Heere. Nee, wat dan een kerkenraad en een gemeente onder biddend opzien tot de Heere gesteld heeft, dat geldt ook in de hemel. Dan zal wat op aarde besloten is ook rechtsgeldigheid hebben in de hemel. Want wat de kerk op aarde zal binden, zal in de hemel gebonden wezen. En wat de kerk op aarde ontbinden zal, dat zal in de hemel ontbonden wezen. Maar wat een zegen wanneer iemand zijn zonde beleidt. Calvijn tekent hier weer aan dat wanneer iemand in de gemeente zijn zonde beleidt en dat het dan wordt het vergeven door de gemeente, maar dan wordt het ook vergeven door de Heere in de hemel. Wat ontbonden wordt op aarde, wordt ook ontbonden in de hemel. Maar wanneer iemand de waarschuwingen wegwuift en uiteindelijk afgesneden wordt, dan zal de Heer in de hemel dat besluit ook bevestigen. En dan gaat de Heer verder. En dan spreekt de Heer verder over het gezag van de kerk hier op aarde. In vers 19. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. En dat wijst dan met name op het gemeentelijk gebed, het gebed in het midden van de gemeente. Het is een rijke aansporing hier om samen te bidden. Het is een heerlijke tekst wat we hier vinden. Vooral die woorden die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Wanneer ze bidden over enige zaak die zij zouden mogen begeren, die zal hun geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. De Heere bedoelt te zeggen dat wanneer twee mensen samenkomen om te bidden, dat God dat wil verhoren en zal verhoren. En dan gaat het hier met name om de samenkomsten van de gemeente. Ook al bestaat die gemeente maar uit twee personen, dan wil de Heere nog horen. En dan gaat het hier om het gebed wat ootmoedig, nederig, opgezonden is. Het gaat om het gebed met kinderlijk vertrouwen. Het gaat om het gebed dat oprecht is. Het gaat niet om allerlei bijoogmerken, eigen eer of voordeel of aanzien. En zo moet dit gebed ook een volhardend gebed zijn. Uit liefde opgezonden tot de Heere. Dit gebed moet ook opgezonden worden in onderwerping aan Gods soevereine wil. En daarbij gaat het er niet om wat wij willen, maar zoals de Heere het wil. En zo dient dit gebed ook opgezonden te worden in de naam van Christus. Dat wil zeggen pleitend op zijn offer en verdiensten. En hier zien wij dan een heerlijke belofte dat de Heere duidelijk zegt tot het zaad van Jacob dat zij Gods aangezicht niet te vergeefs zullen zoeken. Het gaat er hier om trouw te blijven bidden, om de verheerlijking van Gods naam en om de kennis van de Heere Jezus bij anderen. Gods woord geeft ons vele aanmoedigingen om persoonlijk te blijven bidden. Maar hier zien we juist een belofte om als gemeente gezamenlijk te bidden, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. En hier zien we hoe de Heere Jezus het gezamenlijk gebed van de gemeente noodzakelijk acht. En daarom komen wij ook samen om te bidden en te vragen om Gods genade over hen die in nood zijn. Daar bidden we om dat ze terug mogen komen uit het ziekenhuis. En we bidden om troost bij een begrafenis en na het heengaan van een geliefde. En we bidden om Gods ontferming over die vluchtelingen en hen in nood in Zuid-Soedan. En wij bidden de Heere om de werking van zijn Heilige Geest in ons midden. En wij vragen de Heere om zijn zegen en zijn genade en zijn nabijheid. En zo bidden we om het geestelijke leven, om wedergeboorte. En dan zegt de Heere, dit zal hun geschieden. En natuurlijk hebben wij te buigen voor de soevereiniteit van God. En natuurlijk is dit ook niet een automatisme. Want niets is automatisch. Wij zijn zondaren. Wij hebben nergens recht op. En natuurlijk heeft de Heere veel reden om ons vaarwel te zeggen. Gods geest kan zich bedroeven. En dan trekt de Heere zich terug. Dat lezen we ook in de Nieuwtestamentische gemeenten van. Dat Gods geest bedroefd werd. En dat er zelfs vele zieken waren en sommigen ontsliepen. De Heer heeft veel reden om een twist te hebben met zijn wijngaard. En daar ontkomen wij ook niet aan, gemeente. En daarom is zelfonderzoek noodzakelijk. En onderzoek ook in de gemeente noodzakelijk. Maar toch geldt het als de reden dat God het gebed wil verhoren, omdat de Heer Jezus het hier zegt en stelt, hun zal geschieden. En zo wat een aansporing om als gemeente samen te komen en te bidden. Hoe nodig is het? We lezen in de schrift, Handelingen 4, vers 31. Toen de gemeente samen gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En ze waren allen vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En de Heere heeft de poorten van Sion lief boven al de woningen van Jacob. In de woningen van Jacob, daar werden de gebeden opgezonden. Maar in de poorten van Sion, daar kwam men samen. En zo heeft de Heer ook het gezamenlijke gebed ook lief. En daarom, gemeente, zoeken we ook op gezette tijden in de loop van het jaar ook nog een keer samen, als in een bidstond samen te komen om de Heere te smeken. Want in deze tijd met zoveel verachtering en zoveel verwarring is er maar één die ons redden kan. Eén die kan werken in de harten van onze kinderen. En dat is de Heere, zijn Heilige Geest. Die wil ontdekken aan zonde en ongerechtigheid, aan oordeel. En die wil laten zien de gerechtigheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. En daarom is één naam onze hope. En daarom behoren wij gezamenlijk de Heer achterna te roepen. En daarom is het ook goed om samen te komen in het geloof, wetend dat de Heere erop let. En dat de Heere zegt, hun zal geschieden. En zo verhoort de Heer het gebed. Het is een aansporing, gemeente, tot bidden. Maar dan tenslotte zien wij ook dat de Heer hier wijst op de aanwezigheid van zichzelf. Dat de Heer Jezus zelf aanwezig is. Wat een ontroerende tekst is dit, gemeente. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Waar leden van de gemeente samen worstelen in het gebed om het behoud van zondaren. Wanneer er in de gemeente gesmeekt wordt om de verheerlijking van Gods heilige naam in ons midden en op deze aarde. Wanneer er gesmeekt wordt om de uitbreiding van zijn koninkrijk door heel deze aarde heen. Wanneer er zo geworsteld wordt om te bidden, dan is de Heere Jezus zelf in ons midden. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. En dat, gemeente, is de rijkdom en de glans en de glorie van de kerkdienst. Dat de Heere Jezus Christus zelf aanwezig is. En dan gaat het uiteindelijk niet om mensen. En dan gaat het niet om aantallen mensen. Maar het gaat om Christus. Het is ook niet zo dat onze aanwezigheid God moet verblijden. Wie zijn wij? Wij zijn vuil. Een vuil mens. Hoe kan God zich daar nou om verblijden? Nee, het is andersom. Het moet een eeuwig wonder zijn en blijdschap bewerken dat God zelf in ons midden wil zijn. En dan zegt de Heere Jezus die in mijn naam samenkomen. Wat betekent dat? Dan willen we buigen voor zijn woord. Alles wat we geopenbaard vinden in het woord, daarvoor te buigen. Daarom is het ook mooi om systematisch door een hoofdstuk heen te gaan van de schrift. En dan vindt u zaken waar anders nooit over gepreekt zou worden. Wat niet altijd even eenvoudig is. Maar het is zijn woord. We komen samen in zijn naam. En zo luisteren we naar zijn woord. We willen ons laten leiden door zijn woord. En laten leiden door zijn geest. En dat zijn de mensen die in zijn naam samenkomen. Die hebben ook vreugde in die naam Christus. En die willen in gehoorzaamheid aan zijn naam samenkomen. Het is ook hen te doen in hun leven. Niet om hun eigen eer en grootheid en vooruitgang. Maar het is hen te doen geworden om de eer van zijn naam. Heere, verheerlijk uw naam in mijn leven. Daar leven we voor. En voor anders niets. Het samenkomen in de naam van Christus betekent dat wij alles van hem verwachten. Dat we zijn woord gehoorzamen. Dat we begeren regeerd te worden door zijn Heilige Geest. En wanneer deze zaken aanwezig zijn, dan mogen we vertrouwen en geloven. Dat de Heere Jezus zelf in ons midden zal zijn. En dan gaat het heel concreet om de kerkdiensten. Dit is het rijkste van een kerkdienst. Christus is zelf aanwezig. Hier komen wij samen in afhankelijkheid van zijn geest. Hier worden wij opgeroepen om in gemeenschap met Christus te leven. En dat betekent concreet zelfonderzoek. Dat betekent concreet bekering van bepaalde zaken of gewoonten in ons leven die voor God niet kunnen bestaan. Dat betekent concreet ons tot hem wenden en hem aanroepen. Betekent gehoorzaamheid, Gods wetten onderhouden in ons leven, in ons gezin. Wij mogen niet werelds leven. We mogen niet werelds kijken. Dat mogen wij niet. We mogen niet naar het vermaak van de wereld kijken en ons daarin verlustigen. Want dan zijn we niet in zijn naam bezig. Wij moeten een afgezonderd volk zijn. Ook in onze kleding, in onze uitstraling van het leven. We behoren een geheiligd volk te zijn. Dat in zijn naam samenkomt. En in zijn naam in onze individuele woningen hem aanroept. Zo behoort er overgave te zijn aan Christus. En zo is de Heere Jezus alleen onze verwachting. En dat is nou de troost in het persoonlijk leven, in het gezinsleven, in het huwelijksleven. Maar dat is ook de troost juist in het gemeentelijk leven. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Gemeente, de koning der koningen in ons midden. Dan hoeven we niet op mensen te letten. Ook hier moeten we aantekenen. Dat het geen vanzelfsprekendheid is. En ook hier is het geen automatisme dat de Heere Jezus aanwezig is. Want wij zijn zondaren. Dus we hebben tegen God overtreden. Wij bedroeven zijn geest. Er kan een verachteren in de genade zijn. Er kan een verbijten van elkaar zijn in de gemeente. Dwaalleer kan getolereerd worden in de gemeente vanaf de kansel. Kan zijn dat er liefdeloos met elkaar omgegaan wordt, waardoor wij Gods geest bedroeven en dat wij zo de eerste liefde verzaken, zoals Efeze dat deed, al zijn we nog zo rechtzinnig in de leer. Wat doet de Heere dan? Dan trekt hij zich terug om die zonden. En daarom ook hier. Moet er zelfonderzoek zijn. Hoe leef ik? Hoe leeft u? Hoe is uw houding ten opzichte van elkaar? Vergevingsgezind? Daar hopen we dan volgende week wel weer te zien. Is er nu een zoeken naar elkaar? Een liefde tot elkaar? Een bidden voor elkaar? Kijk waar liefde woont. Gebied de Heere zijn zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En wat is het toch rijk als de Heere Jezus in ons midden is. Om de gemeente te verkwikken, te verfrissen, te versterken, te vertroosten, te bestralen. Zoals de zon alles bestraalt met zijn warmte en licht. Zo is de Heer in het midden van zijn gemeente, het leven. Hij is aanwezig in de sacramenten. Hij wandelt in ons midden in het gewaad van de Heilige Schrift. Hij is aanwezig door zijn Heilige Geest om te troosten. Hebt u hem nooit gevoeld in de kerk? Heb je nooit gevoeld in de kerk dat je geweten begon te kloppen en dat je wist dat het waar was? Dat is de Heere Jezus door zijn geest. Hij kijkt ons aan. Hebt u nooit ervaren de troost die hij geeft? Moeite waar u mee worstelde. En u kwam in Gods huis. Zoals Asaf die in het heiligdom ging. En daar werd het hem duidelijk. Waarom daar? Omdat Christus daar is. Daar werpt hij licht op uw pad. Hebt u nooit de vreugde ervaren van het zien op Christus, juist in de gemeente? Wat hebben Gods kinderen dan toch ook een vreugde en een blijdschap? Dat ze op mogen gaan naar Gods huis. Dat wanneer ze geopereerd zijn of in het ziekenhuis geweest zijn. En ze komen weer terug in Gods huis. Dan willen ze daar dankzegging voor doen. In het midden van de gemeente. Want ik zal met vreugde opgaan naar het huis des Heren. Want daar woont Hij zelf. Om in het midden van de gemeente waar de Heer is te mogen zijn. Dat is nou zo heerlijk. Dat is het rijkste van de kerkdienst. En dat laat ook zien hoe groot de Heer Jezus Christus is. Dat Hij God is. Want overal waar zijn kinderen samenkomen. Overal is de Heer Jezus in hun midden. Hij is waarachtig God. Hier al in deze vers, dit vers, daar ziet u een bewijs van de Godheid van Christus. En daarom is de kerkdienst een gezegende plaats. Waarom laat u dan zo gemakkelijk bij het minste uw plaats leeg? Hij is hier en Hij zoekt u. Is dat niet de vreugde dat Christus hier is? En als u dan verstek moet laten gaan vanwege noodzakelijke zondagsarbeid of vanwege oppas voor de kinderen of omdat u ziek bent, dan hebt u daar verdriet over. En als u er geen verdriet over hebt, dan herkent u Christus niet. Dan bent u niet geïnteresseerd in Hem. Want dan gelooft u het ook niet. Wat Hij zegt, dat we twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik in hun midden. samenkomen in zijn naam. We zijn bijna klaar, gemeente. Maar nog even iets over dat in zijn naam. Kijk, dat is ook heel persoonlijk, hè? Dat we persoonlijk in zijn naam samenkomen. Dan dient er persoonlijk een belijdenis van schuld en zonde te zijn. En dan dient er dagelijks persoonlijk een opzien te zijn naar zijn naam. Om bekering te ontvangen. Om vergeving van zonden te ontvangen. Opdat we in gemeenschap met hem zullen wandelen. Er moet een persoonlijke band zijn met Christus. Om zo in zijn naam samen te komen. En nu komt de Heer Jezus zo dicht tot ons. Hij is hier vanmorgen. Op grond van zijn woord mogen we dat zeggen. Als een wonder van genade. Wat wij niet begrijpen kunnen. De Meester is hier. En hij kijkt u aan. En hij kijkt jou aan. Voelt u zijn heilige ogen op u gericht? Hij is de lijdende man van smarten. Heeft hij u ooit onrecht gedaan? Zie hem lijden. Zie hem sterven om u te kunnen redden. U met al uw ongeloof. Met uw onverschilligheid. Met uw onwil. Luistert u niet? Hoort u hem niet? Moet hij straks van u zeggen wat hij van zijn volk zei? Israël wilde naar mijn stem niet luisteren. Toen ik riep, kwam er geen antwoord. Hoe vaak heeft God u geroepen hier in de kerk? En u gaf geen antwoord. Is er nog een wonder dat u hier nog mag zitten? En jij, heb jij geen verstand? Je gaat straks sterven en dan het oordeel. Heb je geen geweten? Of is je geweten toegeschroeid? Wat ben je dan te beklagen? Hebt u geen zicht op de werkelijkheid? Het is toch beter om met Christus te leven onder een geopende hemel met een verzoende Vader en door die goede herder geleid te worden. Ik heb geen gebrek en geen gevaar te vrezen. En daarna opgenomen te worden in heerlijkheid. Dat is toch eeuwig beter dan zonder hem te leven. In al de onrust. In al het kwaad en zonde van deze wereld. En dan straks te moeten ondergaan. Voor eeuwig in de hel. Hebt u geen liefde tot God? Dat hij u geschapen heeft en u een lichaam gegeven heeft. Hebt u geen liefde tot God dat hij zijn zoon gegeven heeft? Is de hemel het niet waard om daarvoor te strijden, om binnen te gaan? Wilt u nog steeds niet uw weerstand opgeven? Wil je nog steeds het niet opgeven voor die goede God? Wie denkt u dat sterker is? U of God, pas op dat u het bloed van Christus niet veracht. En dat u niet straks schuldig staat in uw zonden voor God. Terwijl hij u nu zijn genade en gunst u voorhoudt. Zeg niet dat u het niet kunt. En zeg niet dat u daarom maar passief moet wachten. De Heer is hier. Hij klopt aan uw hart. Weet u waarom een mens onbekeerd blijft? Omdat hij onbekeerd wil blijven. Dan kan hij doen wat hij zelf wil. Want straks gaat de Heere zeggen, u wilde niet. En dan durft u nooit te zeggen, ik wilde wel, maar u wilde niet. Nee, dat besterft u straks op de lippen. En wanneer u ziet dat u het moet en het niet kunt, moet geloven en niet kunnen, en u botst tegen uw eigen onmacht op, weet u, er is één in ons midden voor wie u mag knielen, tot wie u mag zeggen, Heere, ik geloof, help gij mijn ongeloof, red mij, doe Heer in mijn hart wat u alleen doen kunt. Zo mag u rusten aan zijn voeten en dan ondervindt u dat hij een volkomen zaligmaker is. Amen. Zingen wij 102, versen 9 en 10. Zullen wij bidden en danken? Lieve Heere, wat een wonder dat u hier wilt zijn. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Want daar hebben wij het niet naar gemaakt. Het is genade. Al uw bemoeienissen zijn genade. Heere, wil met uw majesteit en kracht in ons midden zijn, tot eer van uw naam. En laat met uw genade en uw geest, de geest der uitbranding en des oordeels, hier mogen zijn. Maar ook de geest der genade en der gebeden. En geef ook de geest der smeking en geween. En dat wij u achterna mogen klagen. En dat u onze hoop, onze verwachting bent. Heere God, wil uw woord binnenbrengen in het hart. Een dienaar kan hooguit het tot het oor brengen, maar u brengt het tot het hart. Doe het, Heere, uit vrije genade. Gedenk ons deze dag. Zegen ook de zondagsschool, de bijeenkomst ook vanmiddag, waar belangstellenden mogen komen. Wil ook het zondagsschoolwerk zegenen en allen die daar hun krachten aan besteden, geef hen liefde en zalving om dit belangrijk werk te doen. En zegen onze kinderen daar en laat ze daar mogen horen zulke waardevolle lessen die ze hun leven lang niet zullen vergeten. Heere God, zegen onze gemeente om Jezus wil. Amen. Zingen we 133, het derde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.